Goed, wij gaan vanmorgen verder met waar we de vorige keer, of 2 weken geleden, over gesproken hebben. Over Haggai, de profeet Haggai. 2 na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En wij willen vanmorgen met elkaar lezen hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 9. Eigenlijk 1 tot en met 10. Dat zie ik nu ineens. Maar het hangt een beetje af volgens mij ook van de versie die je gebruikt. Ja. Maar we lezen daar in hoofdstuk 2 vers 1. Op de 24ste dag van de 6e maand in het 2e jaar van koning Darius. Toen begon men dus met het bouwen van de tempel, het leggen van de fundering. En dan in de 7e maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Sealtiel en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk. Wie is er onder u overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is dat niet als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte vertrok. En mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want zo zegt de Heer van de legermachten nog een ogenblik. En dan is het, dat is een korte tijd. Dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Tot zover de schriftlezing vanmorgen. Ja, gemeente, wie heeft van ons niet te maken gehad en nog steeds met moedeloosheid? Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd en ik denk in het bijzonder ook jullie in deze kring. Mensen doen niet wat wij ervan hadden verwacht. Dingen gaan niet zoals wij hadden gedacht dat ze zouden gaan of zoals wij dat graag hadden gezien. Waardoor het beoogde resultaat uitblijft en onze inspanningen vruchteloos lijken. Met als gevolg dat ons enthousiasme, onze passie en gedrevenheid als sneeuw voor de zon verdwijnen. En gevoelens van teleurstelling, neerslachtigheid en moedeloosheid meesten van ons maken. Hoe gaan we dan om met zulke negatieve gevoelens? Hoe houden we ons leven dan op de juiste koers? Houden we in die moeitevolle omstandigheden nog oog voor God en zijn prioriteiten? Nou, om op die vraag een antwoord te vinden, willen we vanmorgen met elkaar 3 punten overdenken. In eerste plaats de oorzaak van ontmoediging. En in tweede plaats het medicijn tegen ontmoediging. En dan in derde plaats de vrucht van volharding bij ontmoediging. Maar voor degenen die de vorige keer niet aanwezig waren, even een korte terugblik. De vorige keer hebben we gehoord dat Haggai met zijn boodschap de leiders van het Judese volk, de gouverneur Zerubabel en de hoge priester Jozua, moest aansporen om het goede voorbeeld te geven. Zij moesten op hun beurt het volk bemoedigen, aanmoedigen om hun prioriteiten zo te kiezen dat de tempel snel zou worden herbouwd. Want die tempel lag immers al 16 jaar in puin. Na een terugkeer uit de 70 jaar durende ballingschap in Babel hadden Judeërs met enthousiasme de fundering van de tempel gelegd. Maar na tegenwerking van de Samaritanen hadden ze het pijltje erbij neergegooid en waren ze teleurgesteld naar huis gegaan. Maar op de boodschap van Haggai hadden leiders en volk voorbeeldig gereageerd. Ze gehoorzaamden God en draaiden hun prioriteiten om. Eerst het huis van God en dan pas hun eigen huis. Zo hebben we gezegd. En ze begonnen notabene midden in de oogsttijd. Op 21 september van het jaar 520 voor Christus. Al moest er worden geoogst, toch ging de herbouw van de tempel voor. Omdat de eredienst snel hersteld zou kunnen worden. Nou, en dan is er 4 weken aan gebouwd. En in 4 weken kun je nog niet zoveel doen, maar het begin was er. En dan dreigt de bouw opnieuw te stagneren. Dit keer niet door tegenwerking van buitenaf, maar door kritiek uit eigen kring. Hoe herkenbaar. Van Judeërs die oud genoeg waren om de tempel van Salomo te hebben gezien. En als zij naar het Loofhuttenfeest komen in Jeruzalem en de bouwplaats zien, dan valt het hen allemaal vies tegen. Salomo's tempel was een prachtig bouwwerk, een meesterwerk. Een fraai staaltje van architectuur en vakmanschap. Kosten nog moeite waren daarvoor gespaard. De beste vaklui waren ingehuurd en de beste en de duurste materialen werden gebruikt. Kostbaar hout, goud, zilver en edelstenen. Daarentegen moesten de Judese bouwers met niet zo beste en duurste en goedkope materialen werken. Ze waren bovendien geen professionals. Zij moesten het doen met het inferieure boshout uit de bergen rondom Jeruzalem. En met de gewone stenen die daar ter plekke te vinden waren. Kortom, die nieuwe tempel, hoewel die groter zou worden, had niet die mooie uitstraling van de schitterende tempel van Salomo. En dus zeggen die oudere Judeërs tegen de bouwlieden, is dat nou alles? Moet dit onze nieuwe tempel worden? Dit voelt niet goed. Dat gaat het echt niet worden. Deze tempel komt bij lange na niet in de buurt van Salomo's prachtige heiligdom. Dit wordt een gebouw van niks. En huilend laten ze een diepe teleurstelling blijken. Zo lezen we in Ezra 3 vers 12. En ik wil dat met u lezen. Er staat, maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen, die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis, het begin van de tweede tempel, voor hun ogen zagen. Voor het besef van die oudere Judeërs zal de tweede tempel in niets te vergelijken zijn met de heerlijkheid en de glorie van Salomo's tempel. En dus zijn in hun ogen alle inspanningen te vergeefs en vruchteloos. Immers, het eindresultaat zal niet naar hun verwachting zijn. Nou, we kennen ze vast wel, die mensen, die toeschouwers, die passief aan de kant staan, maar wel hun commentaar en kritiek klaar hebben. Ze steken zelf niet de handen uit de mouwen. Niets werkt zo ontmoedigend. Niets werkt zo verlammend en destructief als dat. En hoe vaak gebeurt het dan niet dat de mensen die wel enthousiast aan het werk zijn begonnen, door dit virus worden geïnfecteerd. En meegaan in dat negatieve denken. Ach ja, het wordt toch ook eigenlijk helemaal niks. Het is sleuren aan een dood paard. Dit is nutteloos. Het is op dat moment dat Haggai door God wordt uitgestuurd naar de Judeërs om een nieuwe boodschap door te geven. En de dag waarop Haggai deze boodschap wordt doorgeven is zo belangrijk dat de datum ervan weer exact is vermeld. De 21ste dag van de 7e maand in het 2e regeringsjaar van koning Darius of koning Xerxes. En volgens onze kalender is dat dan 21 oktober van het jaar 520 voor Christus. Dat is de 7e en dus ook de laatste dag van het Loofhuttenfeest. En dat is precies de dag waarop 430 jaar eerder koning Salomo zijn eerste tempel mocht inwijden als plaats van ontmoeting met de Heere God. Juist op die gedenkwaardige dag spreekt Haggai de leiders Jozua en Zerubabel en het volk opnieuw aan op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten doorgaan met het werk en ze moeten bovendien volhouden. Ze moeten beseffen, God begint het werk misschien vaak in het klein. Maar ze mogen erop vertrouwen en geloven dat het eindresultaat vroeg of laat hun verwachtingen zal overtreffen. En Haggai stelt het voor drie retorische vragen. Vers 3. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? Dus de tempel van Salomo. En hoe ziet u het nu? Dat is deze tweede tempel, het begin ervan. Is het niet als niets in uw ogen? Haggai peilt feilloos wat de Judeërs denken, wat er in hun hart leeft. Hij kent hun neerslachtige gevoelens en hij verwoordt wat ze denken. Hij zegt, ja, jullie denken maar terug aan die oude tempel van Salomo. Jullie hebben voor ogen hoe fraai en imposant dat gebouw wel niet was. En inderdaad, deze nieuwe tempel zal uiterlijk niet te vergelijken zijn met de eerste tempel. Het wordt geen professioneel gebouw van kostbaar hout, van goud en van zilver en edelstenen. Nee, dit gebouw zal in de verste verte niet kunnen tippen aan de tempel van Salomo. Maar vervolgt Haggai, het dient geen enkel nut om de tempel van toen te vergelijken met de tempel van nu. Dat doet jullie echt geen goed, maar werkt louter ontmoedigend en demotiverend. Verheerlijking van het verleden leidt altijd tot ontevredenheid over het heden. Onze situatie vergelijken met die van anderen zit als het ware in ons ingebakken. Buurmans gras is altijd groener. Vroeger was alles beter, zeggen we dan. En vaak volgt er dan een waslijst met die dingen die vandaag anders zijn. Ja, die vandaag eigenlijk minder goed zijn dan vroeger. De vraag is dat innerlijk? Want hoe vaak is het niet dat wij een heel goed geheugen hebben van de slechte dingen, maar een bar slecht geheugen van de goede dingen in ons leven? Zijn wij niet geneigd om het leven van anderen positief uit te vergroten en ons leven te kleineren, negatief voor te stellen? En zeker op het kerkelijke erf hebben wij de neiging om het verleden te verheerlijken. Vroeger zaten de kerken toch immers vol en nu lopen ze leeg. Toen vormden de christenen de meerderheid en nu zijn ze een minderheid. Ja, vroeger had je nog opwekkingsbewegingen. En was de geestelijke staat van de mensen beter dan nu? Ja, misschien is dat wel waar. Maar we moeten ons daar niet blind op blijven staren, denk ik. Want dat werkt ontmoediging in de hand. Dat leidt tot reacties als, ja, waarom zouden we het dan nog blijven proberen? Want we kunnen ons toch niet meten met die geestelijke reuzen van toen. Nee, laten wij niet in die valkuil trappen dat vroeger alles beter geestelijker was. We moeten bedenken dat God vandaag de dag anders werkt dan toen. Dat hij zich van andere mensen bedient, van andere communicatiemiddelen. En dat de samenleving totaal anders is, veel meer multiculturele dan toen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we wel oog moeten houden voor het verleden. Dat we moeten alles onderzoeken en het goede behouden immers. Dus kennis nemen van de geschiedenis van de kerk, dat is niet duf, dat is niet saai, maar dat is nuttig en leerzaam. Waardoor we lessen kunnen trekken uit het verleden. Helaas moeten we tegelijkertijd ook vaststellen dat ook waar het de kerk betreft, de geschiedenis leert dat we niet van de geschiedenis leren. En dat daarom velen de kerk teleurgesteld de rug hebben toegekeerd. En ook in ons eigen leven maken wij dingen mee die ons ten neerdrukken en ontmoedigen. Ik zou haast zeggen, jullie weten daarvan, hè, waarvan akte. En vooral gebeurt dat we ontmoedigd raken, dat we teleurgesteld raken, als wij onze prioriteiten op één lijn willen brengen met Gods wil. En daarbij dan ervaren, ja, dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat als dat we hadden gedacht. Dat onze inspanningen niet de vruchten opleveren die wij hadden verwacht. Ik moest ook denken aan ouders die hun gezinsleven willen inrichten naar Gods woord. Ze spannen zich in om de Bijbelse normen en waarden voor te leven aan hun kinderen. Maar ze constateren dat hun kinderen daarin niet willen meegaan. Dat ze zich daartegen verzetten. En hun aanvankelijk zo gemotiveerde ouders dreigen daardoor teleurgesteld af te haken. Het heeft kennelijk dus geen zin. Het is vechten tegen de bierkaai. En ze zijn ontmoedigd. Wat dan te doen? Wat is dan het medicijn tegen ontmoediging? Ons tweede punt. Als ontmoediging zich meester dreigt te maken van het lijden en volk, dan moedigt Haggai opnieuw aan om niet bij de pakken neer te zitten. Maar door te pakken, door te gaan met het werk van de Heer. Vers 4 en 5 zegt, nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte vertrok. En mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. En deze versen beginnen met twee kleine woordjes. Nu dan. Twee woordjes. Vijf letters. Maar met een enorme impact. Haggai roept eigenlijk de Judeërs op om tot bezinning te komen. Tot inkeer te komen. Er moeten dingen gaan veranderen. Hun denken moet gaan veranderen. Hun gedrag moet gaan veranderen. En bovenal hun focus moet gaan veranderen. Ze moeten niet blijven hangen bij wat is geweest, de eerste tempel. Maar ze moeten zich gehoorzaam richten op wat nu nodig is. Wat God hen had opgedragen. Ze moeten doorgaan met het werk aan de nieuwe tempel. En daarom worden de beide leiders van het volk aangespoord om sterk te zijn. Evenals het volk trouwens. Wees sterk, Zerubabel. Wees sterk, Jozua. Wees sterk, heel de bevolking van het land. Beveelt God bij monden van Haggai. Het Hebreeuwse woord voor sterk zijn, dat wijst op een mentaliteit en een passie om te blijven volharden. Leiders en volk moeten zich sterk maken, moedig blijven, volhouden. Zich door niets en niemand laten afschrikken. Niet door de Samaritanen en niet door critici uit eigen kring. Ze moeten doorgaan met hun werk, zegt God. Vers 5a, want ik ben met u. Al is de tempel nog niet klaar, toch is God al bij hen, bij zijn volk. Het is alsof Haggai teruggrijpt op de woorden van koning David aan het adres van zijn zoon Salomo, die de eerste tempel mocht bouwen. En David spoorde Salomo ook aan om sterk en moedig te zijn. Want zo zei David in 1 Kronieken 22 vers 13... Luister goed. De Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben. Nou, dezezelfde belofte van God om met mensen te zijn, lees op tal van andere plaatsen in de Bijbel. Denk maar aan de ontmoeting van God met Abraham. Of aan de ontmoeting met die andere Jozua bij de intocht van het volk in het beloofde land. God spoort ook hem aan om sterk en moedig te zijn. En zich door niets of niemand te laten afschrikken. Want, zei God, ik zal met u zijn. En veel later kregen de profeten Jesaja en Jeremia dezelfde woorden te horen. Eigenlijk kan je zeggen dat elke keer als God mensen ontmoet op kritieke momenten van hun leven, dat hij dezelfde vertrouwde woorden mag doorgeven. Wees niet bevreesd. Ik ben met je. God zegt het tientallen keren in de Bijbel. Wist je dat? Hij wil bange en ontmoedigde mensen heel graag bemoedigen met de belofte van zijn nabijheid. En daarbij gaat het meer dan om alleen zijn aanwezigheid. Want God is alom tegenwoordig. Nee, het gaat dan God veel meer om zijn betrokkenheid bij u en bij ons leven. God wil met heel ons doen en laten betrokken zijn. Hij staat volledig aan onze kant als we zijn wil willen doen. Zijn prioriteiten willen vooropstellen. Als wij dat doen, dan is God onze eerste advocaat. Onze belangrijkste pleitbezorger. En voornaamste ambassadeur en medestrijder. Ik ben met u. God sprak deze woorden trouwens ook bij de verbondsluiting op de berg Sinaï. Met het aangaan van dit verbond begon God een duurzame relatie met zijn volk. Hij nam de dure verplichting op zich om voor altijd de beschermheer en de onderhouder van Israël te zijn. En Haggai herinnert de teleurgestelde en ontmoedigde Judeërs in vers 6 dan ook aan dit verbond. Aan Gods belofte van trouw tegen zijn volk. Hij wijst erop dat de geest van God toen, maar ook nu, in hun midden aan het werk is. Zoals God toen door zijn geest het volk Israël leidde uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land, zo belooft hij ook hier dat zijn geest de Judeërs zal leiden en kracht geven bij de tempelbouw. Weet u, het Oude Testament zegt niet zoveel over het werk van Gods geest. Maar dit is zo'n schriftplaats waar we heel goed kunnen zien dat de Heilige Geest aan mensen leiding geeft en sterkt, bemoedigt en bekrachtigt tot volharding in alles wat ze mogen doen. En dat werk doet de Heilige Geest nu nog, ook vandaag. Hij geeft aan elke gelovige leiding en kracht uit de hoge om te kunnen volharden op de moeilijkste momenten van zijn of haar leven. Gods Geest wil ons inspireren. Hij wil ons geestdriftig maken. Tot heilige ijver aanwakkeren. Prikkelen. Gelooft u dat? Gelooft u dat God daarin juist met ons is? Kijk, als christenen vallen wij niet onder het eerste verbond van God met zijn volk Israël. Maar we mogen wel delen in de zegeningen van het nieuwe verbond met Jezus Christus. En een van die vele zegeningen van dat nieuwe verbond is dat God in Christus aan ons dezelfde belofte heeft gegeven dat hij voor altijd bij ons zal zijn. Is niet een van de namen van Jezus Christus Immanuel? God met ons? En heeft Jezus zelf in het zendingsbevel van Matthäus 28 niet gezegd: zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. In Christus belooft God ons dus niet alleen te laten, maar ons altijd terzijde te staan, wat er ook gebeurt. Dan is de vraag aan ons: met welke ogen kijken wij dan naar onze omstandigheden? En ik zou dat heel nadrukkelijk ook vanmorgen willen zeggen tegen jullie. Op wie vestigen jullie je vertrouwen? Op jezelf? Op anderen? Op eigen kracht? Of vestigen wij ons vertrouwen op God en zijn almacht? Een vader zag zijn vierjarige zoontje eens in een zandbak spelen. En hij zag dat de jongen bezig was om stenen over de rand van de zandbak te tillen. Eén grote steen kostte de kleine jongen zichtbaar veel moeite. Wat hij ook deed, het lukte hem niet. En de vader liep naar buiten en vroeg hem wat hij toch aan het doen was. En de jongen zei: ik probeer deze grote steen over de rand van de zandbak te tillen, maar hij is veel te zwaar. Waarop de vader vroeg: maar gebruik je wel alle kracht die je hebt? De jongen antwoordde stellig: ja, vader, dat heb ik gedaan. Nee, zei de vader, dat heb je niet. Want je hebt mij niet om hulp gevraagd. En hij boog zich voorover en verwijderde de zware steen uit de zandbank. Weet u, hoe vaak zijn wij niet als die kleine jongen? We werken ons suf in eigen kracht. En we vergeten welke hemelse megakracht tot onze beschikking staat. En als onze inspanningen tevergeefs blijken, ja, dan zijn we teleurgesteld en ontmoedigd. Maar het is juist op die moment dat God ons eraan wil herinneren dat ook Hij er nog is. Elke dag wil Hij ons laten weten dat Hij ons nooit in de steek laat. Hij is erbij, waar we ook zijn, in welke uitzichtloze situatie we ons ook bevinden. Hij wil voorzien in alle noden en behoeften. Op voorwaarde dat wij als eerste zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid willen zoeken. Kijk, Gods aanwezigheid en betrokkenheid in alles wat we doen is eigenlijk de eerste voorwaarde voor zegen op ons werk binnen en buiten de gemeente. Want van God ontvangen we immers alle kracht en alle wijsheid om de dingen te doen die we moeten doen. Kijk, wij besteden vaak veel tijd aan het beleggen van vergaderingen over wat er allemaal niet moet gebeuren om de gemeente op te bouwen, toch? Maar zouden we eigenlijk niet evenveel tijd, of misschien wel meer, tijd moeten besteden aan overleg met onze hemelse bouwmeester? Zijn we ons ervan bewust dat God ernaar verlangt om niet alleen aanwezig te zijn in ons leven, maar betrokken te zijn op ons persoonlijk leven en gemeenteleven? Haggai zoekt de oorzaak van ontmoediging bij de Judeërs niet in de externe omstandigheden, in uitwendige omstandigheden, maar hij zoekt ze in de inwendige mens. Hij dwingt de Judeërs tot inkeer, tot bezinning, tot nadenken over hun relatie met God. Hebben zij nou echt de passie voor hem en voor zijn tempel? Of werken ze vanuit plichtsbetrachting, omdat het werk hen is opgedragen? Ja, kijk, werken voor de kerk omdat het moet, dat is de dood in de pot. Dat houdt geen paard vol. Zonder een levende relatie met God, zonder de inspirerende en motiverende leiding van Gods geest, is het risico van teleurstelling en ontmoediging levensgroot. Bent u ontmoedigd? Bent u teleurgesteld? Zoek dan Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En stel uw prioriteiten op één lijn met Gods wil. Ervaart u dat de inspanningen tevergeefs vruchteloos lijken? Blijf uw hoop vestigen op Gods belofte. Wees u voortdurend van bewust dat zijn Heilige Geest bij u is. Sterker nog, in u woont. En van binnenuit ons wil leiden, corrigeren, inspireren, versterken en bemoedigen. God wil door zijn geest ons zo versterken dat we zullen volharden in ons geloofsleven en in ons gemeenteleven. Hij wil ons er telkens weer van bewust maken dat hij bij ons is. Dat heeft hij immers zelf beloofd. En hij heeft nog nooit een belofte gebroken en zal dat ook nooit doen. Je kunt op hem aan. En God doet geen beloften die hij niet kan waarmaken. Hij is God de Almachtige. De Heere van de hemelse legermachten. Die het onmogelijke mogelijke maakt. En dat brengt ons bij punt 3. De vrucht van volharding bij ontmoediging. Want zo zegt de Heere van de legermachten. Nog één ogenblik. En dat is een korte tijd. Dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven en ze zullen komen naar het verlangen. De Statenvertaling heeft de wens van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. God voorzegt hier bij monden van Haggai dat hij in de toekomst de wereld, dat is de kosmos, dus met alles wat erop en eraan zit, zal doen beven. Je zou kunnen zeggen, God gaat de boel eens flink opschudden. En wat hij gaat doen in de toekomst, dan vergelijkt hij met wat hij al heeft gedaan toen hij zijn wet gaf aan Mozes op de berg Sinaï. Toen was de berg Sinaï in zware rook gehuld en bliksemflitsen waren te zien en donderslagen en aanzwellend bazuingeschal te horen. De berg Sinaï stond letterlijk op zijn grondvesten te schudden. En de aanblik van de heerlijkheid van God op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. En dat alles was zo angstaanjagend dat het volk de stem van God niet wilde aanhoren. De Hebreeën schrijver brengt deze voorzegging van de profeet Haggai in herinnering als hij zegt: zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd: nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Hebreeën 12, vers 26 en 27. God zal dus de hemel, de aarde, de zee, ja, alles doen beven. De hele kosmos zal op de grondvesten schudden. En dan zal God de heidenvolken opschudden, wakker schudden. Zij zullen komen, zo staat er, naar het verlangen, of zoals de Statenvertaling zegt, de wens van alle heidenvolken. Nou, dat is een beetje een moeilijk vers om te begrijpen, laat staan om uit te leggen, zou ik zeggen. Maar grofweg zijn er twee visies onder Bijbeluitleggers. De eerste uitleg is dat hier gesproken wordt, als het gaat om het verlangen van de heidenvolken, over de Messiaanse profetie. Een voorzegging van de wederkomst van de Messias, Jezus Christus. Naar die alle volken van de aarde verlangen zonder zich daar eigenlijk bewust van te zijn. Want zij verlangen daarna, zij verlangen naar rust. En zij verlangen naar vrede. En die kan alleen de Messias Jezus Christus brengen. De kerkvader Augustinus zei eens: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Het hart van elk mens, zich daar nou van bewust is of niet, is onrustig en leeg. Omdat het alleen maar rust en volheid zal vinden in Jezus Christus. De tweede uitleg is dat door het ingrijpen van God de heidenvolken met hun kostbaarheden naar de tempel zullen komen. Dat zegt de NBG en de Nieuwe Vertaling. En de Binnenbordvertaling die zegt dat alle volken door God in beroering zullen worden gebracht, zodat zij met hun schatten naar de tempel komen. Het Oude Testament lijkt deze laatste visie te ondersteunen. Ik zeg lijkt. Want in Jesaja 60 vers 5b wordt gezegd: het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. En in hoofdstuk 61 vers 6b van Jesaja staat: u zult het vermogen van de heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. En nog duidelijker is Zacharia 14 vers 14, waar staat: ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt. Goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. Je zou dus kunnen zeggen dat volgens deze versen God Judeërs belooft dat de tempel, die zij nu met inferieur hout en met gewone stenen bouwen, uiteindelijk toch zal worden gevuld met kostbaarheden van de heidenvolken. God staat daar garant voor, zou je kunnen zeggen. Want we hebben gelezen, van hem is alle goud en zilver. Ik zei net ook, lijkt. En ik wil nu benadrukken waarom. Want het probleem van deze uitleg is dat de heidenvolken hun schatten zullen brengen in de tempel in de toekomst. En dat is niet de tweede tempel die werd herbouwd in de dagen van Haggai, maar die werd verwoest in het jaar 70 na Christus door de Romeinen. Nee, de profeten Jesaja en Zacharia lijken eerder te verwijzen, wat dat betreft, naar de bouw van de derde tempel. En dat staat nog te gebeuren in de nabije toekomst. Hoe het ook is, God belooft hier wel klip en klaar dat de heerlijkheid van de tweede tempel de heerlijkheid van de eerste tempel ruimschoots zal overtreffen. Want we hebben gelezen in vers 9 of vers 10, afhankelijk van de Bijbelversie: de heerlijkheid van dit toekomstig huis zal groter zijn dan die van de eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats, in die tweede tempel, zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. God verwijst hier dus naar een heerlijkheid die groter is dan de heerlijkheid van goud en zilver in de tempel van Salomo. Hij doelt hier dus niet op de glans van edelstenen, en ook niet op de verfraaiing van de tempel, zoals later is gebeurd door koning Herodes de Grote. Nee, God spreekt hier over de heerlijkheid die alleen van hem kan komen. Hij heeft het over de heerlijkheid die door Jezus Christus, Gods Zoon, in de tempel is gebracht. Want wat in de eerste tempel nog onmogelijk was, vond wel plaats in de tweede tempel. Namelijk de komst van God zelf in de persoon van Jezus Christus. Jezus kon immers van zichzelf zeggen: Hier is iemand die meer is dan de tempel. Jezus' aanwezigheid, zijn onderwijs, gaf aan de tweede tempel een goddelijke heerlijkheid die de tempel van Salomo in al zijn grootheid, pracht en praal nooit heeft gekend. Gods heerlijkheid in de tweede tempel werd bovendien zichtbaar in zijn belofte van vrede voor alle mensen. Waar alle mensen immers zo naar op zoek zijn. Vrede. Shalom. Staat er. En dat is meer dan het beëindigen van een vijandschap. In het Nieuwe Testament betekent het veel meer redding, verlossing. Heel maken wat stuk is gegaan. Compleet maken wat onvolkomen is. En in relationele zin komt dat neer op vergeving van onze zondeschuld en verzoening met God en met andere mensen. Dat is de shalom die God ons aanbiedt in zijn Zoon Jezus Christus. Denk aan de oude Simeon, die het kindje Jezus dat in de tempel werd gebracht om aan de Heere God voor te stellen, in zijn armen nam en zei: nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw heil, uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, en licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Haggai mag hier dus al profiteren dat die echte shalom door Jezus Christus in de tempel zal worden gebracht. Jezus heeft Gods vrede gebracht in elk mens die gelooft in zijn plaatsvervangende dood en opstanding. En zo heeft hij die tweede tempel, hoe inferieur ook aan de buitenkant, een grotere heerlijkheid en glans gegeven dan al het kostbare hout, goud, zilver en edelgesteenten van Salomo's tempel. God zegt bij monden van Haggai tegen de ontmoedigde Judeërs: jullie zijn ontmoedigd omdat jullie denken wat jullie nu doen nauwelijks iets voorstelt. Dat het van nul en geen allerlei waarde is. Maar jullie zien slechts wat voor ogen is. Maar ik zie iets wat jullie niet kunnen zien. Ik zie een tempel verrijzen die groter, heerlijker en glorieuzer zal zijn dan de tempel van Salomo. Ik zie een tempel waarin mijn geliefde Zoon Jezus Christus zal komen, in wie ik een welbehagen heb. Die zal mij zo verheerlijken als nooit een mens eerder heeft gedaan. Hij zal deze onooglijk lijkende tempel vullen met de glorie van mijn woord. Hij zal ervoor zorgen dat mensen hun levens gaan veranderen en toewijden aan de verheerlijking van mijn naam. Vanuit deze tempel zal een heerlijkheid de wereld ingaan die geen einde zal kennen. Dus, Judeërs, zegt God, schep nieuwe moed. Houd vol, ga door met het bouwen van deze tempel. Ook al lijkt er nu nog niks in je ogen, maar ik ga door en zal door deze tempel een machtig werk doen dat alle glans en heerlijkheid van Salomo's tempel overstijgt. Weet u, als wij ontmoedigd zijn en teleurgesteld, en dat kunnen we niet altijd voorkomen, maar als we dan toch Gods prioriteiten in het oog blijven houden, dan vinden wij God aan onze kant. Hij ziet meer dan wij kunnen zien. Hij overziet de tijden. Hij weet wat de toekomst zal brengen. Hij bemoedigt ons en versterkt ons geloof met de verzekering dat het hem niet uit de hand zal lopen. Dat echt hij alle tijden in zijn hand heeft. En God wil ons verder bemoedigen met zijn belofte om ook in ons persoonlijk leven geestelijke tempels te bouwen. Van waaruit zijn heerlijkheid en glorie de wereld mag ingaan. En heel bijzonder daarbij is dat God juist geestelijke tempels wil bouwen, ja, die misschien in onze ogen wel erg eenvoudig uitzien en die maar beperkte mogelijkheden bieden. Maar juist zulke geestelijke tempels kan en God wil God gebruiken om mensen te inspireren en te leiden naar Jezus Christus. Met alles tot eer en verheerlijking van zichzelf. Als wij in tijden van ontmoediging gefocust blijven op God, dan kan hij een machtig werk in en door ons doen. Ja, een werk dat onze stoutste verwachtingen kan overtreffen. Begin 18e eeuw bracht de aan tuberculose leidende zending David Brainerd het evangelie aan Indianen in Noord, Amerika. En hoe deze zieke Brainerd ook preekte en zijn best deed, zijn inspanningen waren vruchteloos. De Indianen hadden zoveel te lijden gehad van de blanken, dat de boodschap van Gods genade, dat ze dat niet konden geloven. Eenzaam en ontmoedigd schreef David Brainerd in zijn dagboek: mijn moed was me in mijn schoenen gezonken. Het leek wel dat ik nooit enige vrucht zou hebben onder de Indianen. Mijn ziel was uitgeput. Ik verlangde naar de dood. 2 jaar lang gebeurde er niets en worstelde Brainerd ontmoedigd verder. Uiteindelijk kwamen er enkele Indianen tot geloof. Toen hij 29 jaar oud was, werd de tuberculose hem fataal en stierf hij. En aan zijn zendingswerk leek daarmee een einde te zijn gekomen. Maar het dagboek van David Brainerd, waarin hij zijn ervaringen had opgeschreven, werd gepubliceerd door zijn vriend Jonathan Edwards. En veel later gelezen door William Carey, oprichter van vele zendingsmissies. En dankzij het zendingswerk van William Carey kwamen wereldwijd vele miljoenen mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Toen iemand aan Carey vroeg: wat was nou jouw inspiratiebron om je leven volledig toe te wijden aan het zendingswerk? Toen verwees Carey naar het dagboek van David Brainerd. Zo deed God in en door deze jonge, magieke zendeling een werk boven alle menselijke verwachtingen. Gemeente, Haggai 2 vers 1 tot en met 9 of 10 leert ons 3 dingen tegen ontmoediging. In de allereerste plaats, kijk niet te veel naar het verleden. Ook niet naar het nabije verleden, zou ik willen zeggen. Sta je er niet blind op. Alsof niets de vergelijking met het verleden kan doorstaan. Tradities zijn goed, maar ze kunnen ook een belemmering zijn voor de groei van ons geloof. Niet alles uit het verleden is ook bruikbaar vandaag. God is niet verplicht met ons om te gaan zoals hij dat vroeger heeft gedaan met anderen. God is God en wij niet. Hij heeft het recht om in alle tijden te doen wat hem behaagt. En dat maakt dus een vergelijking met mensen en situaties van toen en nu, ja, nutteloos en contraproductief. In de tweede plaats, kijk omhoog naar wat God kan doen. Want God is bij macht om te doen wat ver uitgaat boven ons bidden en ons denken. Boven al onze verwachtingen. Hij is de Heere der hemelse legermachten. Niets en niemand kan tegen hem op. Hij kan het onmogelijke mogelijk maken. Op zijn behulp kunnen wij altijd een beroep doen. Maar de vraag aan ons is: is hij in onze ogen groot genoeg om ons te kunnen helpen? Want hoe groter God voor ons wordt, hoe kleiner onze noden zullen zijn. En God is niet gebonden aan mensen. God is niet gebonden aan omstandigheden, niet aan middelen, niet aan grenzen. Van hem mogen we dus alles verwachten. Mogen verwachten dat hij machtige en wonderlijke dingen kan doen. Nogmaals, sta je dus niet blind op het verleden, maar kijk omhoog naar wat God kan doen. En in de derde plaats, kijk vooruit. En ga aan het werk. God roept ons op vooruit te kijken, sterk te zijn. Niet bang te zijn en ons werk te doen als voor de Heere. En dat geldt zowel binnen als buiten de gemeente. Laat niets of niemand je tegenhouden. Kijk, de beste therapie tegen ontmoediging is uit je stoel van zelfmedelijden te komen en aan het werk te gaan. Je probleem en noden het hoofd te bieden samen met de Heere. Want niets of niemand kan ons scheiden van zijn liefde en zijn betrokkenheid op ons leven. Niets overkomt ons zonder zijn medeweten. Wat er ook gebeurt, hoe onbegrijpelijk soms ook, het past allemaal in zijn heilsplan. Hoe dan ook, waar dan ook en wanneer dan ook, is God tot onze beschikking. Misschien zijn er ons, ik durf het eigenlijk wel met zekerheid te zeggen, mensen die ontmoedigd zijn. Teleurgesteld in God of in medemensen, medebroeders en zusters. Misschien heeft u dingen gemaakt die ja, moeilijk te begrijpen zijn. Laat staan te accepteren zijn. Maar wat u ook doet, keer u niet af van de Heere of van zijn gemeente. Hoe zou uw situatie kunnen veranderen als u juist degene afwijst die teleurstelling en ontmoediging kan wegnemen? Laat God door zijn woord en geest tot u spreken. Verneder u in gebed voor hem, want hij laat geen bidder staan. En tegen hen die ontmoedigd zijn en Christus nog niet kennen als redder en heer, wil ik dit zeggen. Misschien is uw ontmoediging een aanmoediging om de Heere te zoeken. Om naar het kruis van Golgotha te gaan, uw zonde te belijden, vergeving en verzoening met God te ontvangen. Vindt u uw situatie hopeloos? Uitzichtloos? Ga ermee naar de Heere. Hij weet raad. Hij is de hartekenner bij uitstek. Hij weet wat u en jij nodig hebt. Ga tot hem. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Want hij is graag bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederigen. En om levend te maken het hart van de verbrijzelde. God wil u en mij van harte redden. Uit elke situatie. Als u maar met heel uw hart gelooft in Jezus Christus. Amen.